Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collectes die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de zendingskas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. In deze dienst zullen een drietal kinderen van de gemeente het teken en het zegel van de heilige doop ontvangen en u kunt na de dienst de doopouders de hand drukken, God zegen toewensen. Ze zullen dan hiervoor in de kerk plaatsnemen. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is vanmiddag uit Handelingen 19. En wel de verzen 24 tot en met 29 en de verzen 35 tot en met 38. Dus Handelingen 19. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmiddag in deze dienst van woord en sacrament is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 135. En daarvan het derde en ook het twaalfde vers. Psalm 135. Het derde vers en ook het twaalfde vers. Psalm 108, tweede vers. Dat zingen we nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Psalm 108, het tweede vers. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere bidden en danken. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder en zuster van den Bos Diepeveen van de Sparrelaan in de afgelopen week mochten herdenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. En in onze voorbeden willen we denken aan zuster Beverlo van de Hollandia, die een heupoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere in de hemel, u bent de schepper van ons leven. We hebben het leven ontvangen. Toen we klein waren als kind, als baby. Maar we ontvangen eigenlijk iedere dag opnieuw het leven uit uw hand. U bent de schepper. U bent ook de onderhouder van het leven. En we zullen vanmiddag mogen zien en we mogen het ook horen. Maar we mogen het ook heel bijzonder zien dat u de God bent die niet alleen de schepper bent van het leven, maar die ook onze verlosser wilt zijn. Die het verbond heeft gesloten met ons en ook met onze kinderen. En die uw beloften bevestigt. Uw Vader, uw Zoon, uw Heilige Geest, uw drie enige God. die het laat zien in de teken van de doop dat u ons genadig wilt zijn. Heere, wat een voorrecht dat we dat ook vanmiddag weer mogen meemaken. We bidden, Heere, of u wilt geven dat ouders die hun jawoord zullen geven, dat die het mogen doen in uw kracht. We bidden dat de gedoopte kinderen, als ze ouder zijn geworden, u mogen leren kennen, u mogen leren dienen en vrezen. Dat ze aan het doel van hun leven mogen beantwoorden. We bidden ook, Heere, of u wilt zijn met ieder die eens aan de doopvont stond. Dat we vanmiddag eigenlijk ook weer teruggeleid worden als ouders. Dat we ook als jongeren, als kinderen en als jongeren bepaald worden bij het feit dat u het bent, Heere, die ons die beloften hebt gegeven. Laten ook onze jongeren mogen leren beseffen dat u uw genadige handen naar hen hebt uitgestrekt en dat ze aan uw voeten mogen komen, dat ze mogen bidden, Heere, schenk wat u mij belooft. Wilt u ook zijn met allen onder ons, voor wie een doopdienst altijd moeilijk is? U weet de reden wel. Samen willen we bidden, Heere, heel in het bijzonder voor onze zuster Beverlo, die in de komende week naar het ziekenhuis zal gaan voor een heupoperatie. Wilt u alles wel maken? En we bidden, Heere, of u haar ook geestelijk nabij wilt zijn, dat ze het mag ervaren dat u haar omringt, dat ze het allemaal in uw handen mag geven, dat ze de rust mag ervaren. Bidden of u alles wel wilt maken, omdat we van u afhankelijk zijn. Samen willen we ook dankzegging doen. En dat heel in het bijzonder voor het feit dat onze broeder en zuster van Den Bosch van de weken bij stil mochten staan met hun kinderen. Dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Een halve eeuw hebt u aan hen geschonken in dit opzicht. En niet altijd even gemakkelijk. En ook nu zijn er moeite en zorg. Maar toch de dankbaarheid mag overheersen. U schenkt en u gaf krachten. En we mogen ook ons leven achter u aankomen en alles van u verwachten. Dan zullen we nooit beschaamd worden. Wilt u onze broeder en zuster ook in alles gedenken, samen met hun kinderen. Samen met al hen die hen lief en dierbaar zijn. Heren, zo komen we vanmiddag tot u. Wilt u ons gebed verhoren? Wilt u ons zegenen in alle dingen? En dat alleen uit genade. Alleen om Christus Jezus willen. Amen. Voordat de doop bediend zal worden, gemeente, aan een drietal kinderen uit ons midden, willen we met elkaar het formulier lezen dat daarvoor is opgesteld. En dat formulier dat begint als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. In de eerste plaats dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw worden geboren. En dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvend, zodat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God worden gerekend. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenend hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. En in de derde plaats, omdat in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en in hem mede tot ons en onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39, met de volgende woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetgeen het zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst en de handen opgelegd en gezegend heeft. En omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en ook van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente deze heilige ordening mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij, die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop werd beduid. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk mogen dragen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in der eeuwigheid. Amen. We zingen nu met elkaar Psalm 105, het zesde vers, ter inleiding op de doopsbediening. Psalm 105, vers 6. Ouders, mag u vragen om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ook onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. In de eerste plaats, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, in de christelijke kerk hier ook geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt, uw kind, als hij tot zijn verstand zal zijn gekomen, uw kind, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Klinkhamer, wat is daar op uw antwoord? Zuster Klinkhamer, wat is daar op uw antwoord? Broeder Wijman, wat is daar op uw antwoord? En zuster Wijman, wat is daar op uw antwoord? Broeder Van Rossum, wat is daar op uw antwoord? En zuster Van Rossum, wat is daar op uw antwoord? Ja. We zeggen wel eens, lieve ouders, overal zitten twee kanten aan. En dat geldt zeker ook voor de doop. Twee kanten. De eerste kant is, om zo te zeggen, een schaduwkant, een donkere kant. Dat is in het formulier ook naar voren gekomen, aan het begin al. En ook in de vraagstelling, onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Je kan er zomaar even overheen lezen. Maar als je er wat dieper over nadenkt, dan begrijp je dat hier een hele werkelijkheid naar voren komt. Onze kinderen, net zoals wij van nature. We zijn in zonden ontvangen en geboren, de schaduwkant. De doop laat het zien. Daarom worden onze kinderen gedoopt. Omdat ze verlost moeten worden omdat ze gezaligd moeten worden. Maar gelukkig is er in de doop ook een andere kant. En dat is de lichtkant. En dat wil zeggen dat de Heere, de drie enige God, zijn beloften betekent, verzegelt aan onze kinderen. Opname. En zo mogen we dat onze kinderen ook voorhouden. Jullie mogen als ouders dat je kinderen ook voorhouden. De Heere wil jullie genadig zijn. Jullie hebben al eerder aan het doopvont gestaan. Je hebben meer kinderen van de Heere ontvangen. Jullie mogen je kinderen, dat heb je nu al wel gemerkt, voorgaan in het wijzen op de Heere. Jullie mogen lezen en voorlezen, eerst uit de kinderbijbel en dan uit de Bijbel. Jullie mogen hen wijzen op God die genadig wil zijn. En we hebben de taak om onze kinderen zo te onderwijzen. Dat is geen gemakkelijke taak. We zeggen wel eens tegen elkaar, voeden gaat nog wel. Maar opvoeden, en dan zeker geestelijke opvoeding, dat is een heel ander verhaal. Maar dan mogen we onze handen vouwen, ouders, en mogen we zeggen, Heren, u bent de God van het verbond. Dat heeft ons als ouders ook veel te zeggen. U wilt niet alleen onze kinderen genadig zijn, maar u wilt ook ons als vader en moeder toch ook sterken en kracht geven om onze kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Ik zou zeggen, lieve ouders, laat de werkelijkheid van de doop jullie maar veel aan Gods genadetroon brengen voor je kind en ook voor jezelf. Een gezegende opvoeding toegewenst. Na de doop willen we de ouders staande gaan toezingen, gemeente, uit Psalm 105 en nu dan het vijfde vers. Zo, fijn dat jullie er ook bij zijn, hè? Ja. Houd het maar iets dichterbij. Nathanael Eliot Cornelis Klinkhamer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Joachim Manoach Wijman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Martinus Hendrik van Rossum, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. gaan deze doopsbediening besluiten met het dankgebed zoals dat ook in het formulier is opgenomen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en als u tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit ook met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus opgroeien en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus en ook de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen samen zingen gemeente op Psalm 111 en daarvan het derde en het vijfde vers, waarin we nog eens een keer weer gewezen worden op de vastheid van Gods trouwverbond. We lezen vanmiddag twee gedeelten uit Handelingen 19. Handelingen 19 vanaf vers 24 tot 29 en 35 tot en met 38. Handelingen 19 vanaf vers 24. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. En hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei: mannen, u weet dat we aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en u hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. En toen ze dan dit hoorden, werden ze vervuld van woede en schreeuwden: groot is de Artemis van de Efeziërs. En dan lezen we vanaf vers 35. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte had gekalmeerd: mannen van Efeze, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen? Omdat dan dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, er worden rechtszittingen gehouden en er zijn stadhouders. Laten ze dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Tot zover. Het uitgangspunt is vanmiddag het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben uit Handelingen 19. De moeite die de zilversmid Demetrius heeft met de voortgang van het werk van de Heere in de stad Efeze. We zingen straks, als we dit gedeelte overdacht hebben met elkaar, op Psalm 99, het eerste en ook het achtste vers. Op Psalm 99, het eerste en ook het achtste vers. We gaan vanmiddag weer naar Efeze, gemeente. Efeze, u weet het nog, dat ligt aan de oostkust. Ik moet het anders zeggen, het ligt aan de westkust van Klein-Azië. Vandaag de dag heet dat Turkije. Daar in Efeze, zo hebben we gelezen in Handelingen 19 al eerder, daar in Efeze, daar breekt het koninkrijk van God op een geweldige manier zich baan. En heel wat mensen, heel wat heidense mensen komen tot geloof, ook Joodse mensen. En de apostel Paulus die werkt er 2 jaar lang. En in die 2 jaar neemt het aantal gelovigen hand over hand toe. Een bloeitijd van de kerk in Efeze. Geweldig. Maar u weet, vroeger was het zo, als er een schip met goud beladen was, dan kwamen er zeerovers op af. En zo is het eigenlijk ook als de Heere ergens werkt, dan komen er tegenwerkingen, komen er tegenkrachten los. En zo is dat ook in Efeze gebeurd. Eerst van de kant van de Joden, en Paulus moest uitwijken. Hij moest naar de school van Tyrannus uitwijken. Hij kon niet meer in de synagoge het onderwijs geven. En toen kwamen er een aantal duivelbezweerders en die probeerden om het werk van de Heere te kopiëren en zo de invloed van Paulus te breken. En dan de derde tegenwerking komt van de kant van de godsdienst in Efeze. Er was godsdienst in Efeze, ja. Heidense godsdienst. Daar in Efeze werd Artemis vereerd. Ik zal zo meteen nog wat meer over Artemis vertellen. En er waren mensen die verdienden behoorlijk wat geld aan die Artemis godsdienst. En ja, en van die kant komt dan de derde tegenwerking in Efeze. Men probeert om het werk van God te breken. Gelukkig lukt dat niet. Het werk van de Heer is nooit te breken, omdat de Heer er zelf boven staat. We willen deze geschiedenis met elkaar overdenken vanmiddag. Proberen ook het onderwijs wat erin ligt eruit te mogen ontdekken. Ik heb als thema gekozen tegenwerking in Efeze. Tegenwerking in Efeze. Ja, het scheepje van de kerk van de Here krijgt in Efeze opnieuw te maken met tegenwind. En het lijkt eerst maar een klein briesje te zijn, maar er steekt een behoorlijke storm op, om zo maar te zeggen. Hoewel aan het einde van de geschiedenis blijkt dat het niet zoveel meer geweest is als de bekende storm in een glas water. Wat is er gebeurd? Nou, een zilversmid in de stad, en die heet Demetrius, die krijgt grote bezwaren tegen Paulus en tegen de gemeente. Want hij zag dat het aantal mensen dat naar die gemeente ging en zich daar liet onderwijzen, dat het aantal mensen toenam. Elke keer weer opnieuw gingen er meer mensen naar die school van Tyrannus waar Paulus preekte en waar Paulus dan het onderwijs van de schriften gaf en de Heere Jezus in het centrum stelde. En die Demetrius die zag dat mensen ook veranderden, dat mensen vernieuwden. Ze kwamen tot geloof. En als ze tot geloof kwamen, veranderde er veel in hun leven. Want dan wilden ze niets te maken meer hebben met Artemis, niets te maken meer hebben met heel die tempeldienst en wat dan ook. Dan waren ze, om zo te zeggen, voor de godsdienst, de heidense godsdienst, verloren. Demetrius zag het aan met leden ogen. In Efeze, de heidense stad, werd die Artemis godin bijzonder vereerd. Er waren twee bijzondere dingen die een relief aan die dienst ook verleenden. En dat waren een beeld en een tempel. Men geloofde, en men zei dat ook, er is een beeld uit de hemel gevallen van Artemis in ons midden. Met andere woorden, de godin heeft zelf ons als woonplaats uitgekozen. Een grote, lange, zwarte pop, dat was dan het beeld van Artemis, dat uit de hemel zou zijn neergevallen. En natuurlijk had men voor dat beeld een grote tempel gebouwd. Een grote tempel, ja. Enorm groot. Enorm mooi. Heeft heel wat gekost. Het behoorde tot de 7 wereldwonderen. Dus dat is geen kleinigheid geweest. Eén keer per jaar werd er in Efeze een geweldig groot feest voor Artemis gehouden. En dan kwamen de mensen niet alleen uit de stad, maar dan kwamen de mensen van heinde en van ver naar Efeze om Artemis te vereren. En dat werd allemaal bekostigd door een bestuur dat samengesteld was uit vooraanstaande mensen uit allerlei Aziatische steden, niet alleen van Efeze. En het werd een geweldig feest, elk jaar weer opnieuw, waar je van moet zeggen, er zaten heel wat schaduwkanten aan dat feest. En dat laat zich natuurlijk ook wel raden. Want u begrijpt wel, als heidenen hun goden gaan eren en gaan dienen, als heidenen godsdienst gaan plegen en feesten gaan organiseren, dan gaat het op een manier die tegen de geboden van God ingaat. Of om het maar recht toe recht aan te zeggen, het was één grote seksuele orgie, dat feest. Elk jaar weer opnieuw. Artemis, de godin van de vruchtbaarheid en van de jacht, die werd op die manier vereerd. Nou, werden er daar in Efeze op grote schaal kleine zilveren miniatuurtjes gemaakt van die prachtige tempel. En die miniatuurtjes die dienden als souvenir, u begrijpt dat, mensen kwamen van buiten, die kwamen naar Efeze, waren bij de tempel geweest, namen zo'n souveniertje mee. Ach, dat was leuk, dat doen wij ook. Als je ergens op vakantie bent geweest, dan neem je een souveniertje mee, is het niet? En die souveniertjes die werden ook gezien als amuletten. En dan ging men ze aan een ketting om de hals hangen. En dan dacht men, zo zijn we beschermd tegen de boze geesten. Zo zijn we beschermd ook tegen ziekten en dat soort dingen. Als je het allemaal overziet, de godsdienst in Efeze. Dan zeg je bij jezelf, wat een verwording. Wij mensen, wij zijn op deze wereld om God, de levende God, onze schepper, te dienen. Dat kan niemand ontkennen. Waarom worden wij hier op aarde geboren? Waarom zijn wij hier op aarde? Om God, onze schepper, te eren, te dienen, te prijzen met ons doen en met ons laten, met heel ons leven. En als je dan ziet dat mensen niet de Here de eer geven, maar dat ze afgoden dienen, dat ze dat doen op een manier waarvan wij zeggen dat gaat tegen alles wat God gezegd heeft in, dan is het wel heel triest. Dan is het wel ontzettend triest. Maar zie je dat ook vandaag de dag niet? Als je werkelijk een beetje thuis bent in de wereld van vandaag, dan kun je eigenlijk zo de momenten ook aanwijzen waarop je zegt, ach, het is nog niet zoveel anders als in de tijd van Efeze. Een paar weken geleden was er in Amsterdam weer die homoparade. En die heeft zich uitgebreid tot allerlei steden ook in heel Europa. In Berlijn, in Parijs, in Londen. Overal die homoparades. En als je dan daar een foto van ziet, van wat er gebeurt, dan denk je, oh mensen, wat een verwording. Dan blijkt dat alles wat de Heere gezegd heeft aan de kant geschoven wordt en dat mensen zich uitleven in hun eigen leven, in hun lusten, in hun van God afwijkende normen en waarden. Maar ja, nou kun je daar natuurlijk ook twee kanten mee op, gemeente. En dan kun je dus eigenlijk ook zeggen van, ja, kijk eens wat een verwording, hè. En dan kun je dat jezelf bovenstellen. En dan kun je zeggen, nou, maar wij doen het dan gelukkig beter. Maar zo mag het natuurlijk niet. En als je heel eerlijk bent, dan moet je zeggen, van nature is ieder mens dus ook, wij zijn dat, ook ik ben dat. Van nature zijn wij mensen allen vijanden van God. Verworden. Dat is toch heel indringend. Hè? We werden er vanmiddag opnieuw bij bepaald, ook in de doop en in dat formulier dat voorafgaat aan de doop. Dan wordt het ons weer zo nadrukkelijk voorgehouden dat wij mensen van nature in zonden ontvangen en geboren zijn en aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf, zijn onderworpen. Kunnen soms van die bekende woorden zijn. Maar als je erbij stilstaat en zeg je van, wat een inhoud, wat een werkelijkheid, wat een schaduwkant, wat is dat toch triest. Dat is kennelijk ons leven van nature. Er is in ons leven een vernieuwing nodig. Er is in ons leven verlichting nodig door de Heilige Geest. Onze wil moet omgebogen worden. Ons hart moet vernieuwd worden. Willen we werkelijk beantwoorden aan het doel dat God met ons leven heeft, dan kan het niet zonder dat werk van God in ons leven. En dat gaat verder dan, ik geloof het wel. Dat gaat dieper dan, ja, maar we zijn toch kerkmensen. Dat werk van God in een mensenleven. Dat betekent dat je leert kennen wie je bent. Dat betekent dat je Hem ook leert kennen, de Heere. Als de Heilige, maar die dan in Christus ook de barmhartige God wil zijn. En dat je aan de voeten van Christus uitkomt met het gebed om vergeving en vernieuwing. We hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Vernieuwing. En wat een zegen dat ons dat ook beloofd is. En dat is vanmiddag ook in de doop naar voren gekomen. Want wat is de doop? De doop is dat de drie enige God zijn genade ons toezegt. Toezegt. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Je bent gedoopt, jongeren. De Heere wil je zalig maken. Kom aan zijn voeten. Nou waren er gelukkig daar in Efeze mensen die de Heere mochten leren kennen. Die van dood levend waren geworden en van ongehoorzaam gehoorzaam. En het waren er niet weinigen. Elke dag opnieuw kwamen er meer mensen naar de school van Tyrannus om zich door Paulus te laten onderwijzen. En daar lag nou de moeite van Demetrius de zilversmid. Want hoe meer mensen aan God en zijn dienst verbonden werden, hoe minder de zaken floreerden voor hem. Hoe minder tempels van Artemis er werden gekocht. En blijkbaar zijn het behoorlijke aantallen mensen geweest die zich van de Artemisdienst hebben afgekeerd. Want anders zou Demetrius er niet zo moeite mee gehad hebben. Als er nou 20 of 30 waren geweest, dan zou je Demetrius er niet over gehoord hebben. Maar kennelijk waren er bijzonder velen door de kracht van de Heilige Geest die zich afkeerden van die heidense tempeldienst. En elke avond opnieuw telde Demetrius de kas en dan was de opbrengst weer lager dan de dag van tevoren. En daarom kwam hij op een gegeven moment tot het besluit om maar met zijn medewerkers te overleggen. Hij roept zijn medewerkers bij elkaar en zegt, dan moeten jullie eens horen, dit gaat niet goed. Die Paulus, die gaat veel mensen trekken, die gaat veel mensen tot het geloof in de Heere brengen. En die gaat veel mensen van de afgoden verwijderen. Die Paulus die zegt dat het geen goden zijn die met handen worden gemaakt. En ze geloven hem en ze volgen hem. Demetrius heeft moeite met de uitbreiding van het koninkrijk van God. Nou ja, van zijn oogpunt uit bekeken. Hij is een handelsman en hij ziet zijn handel achteruit gaan. Maar wat blijkt nou uit zijn woorden, gemeente? Als je daar eens even naar kijkt, als je daar eens even bij stilstaat, wat blijkt uit die woorden van Demetrius? Wat ik al zei, dat er op dat moment een geweldige toename was van mensen die tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. Nou, dat is geweldig, dat is iets waarvan wij zeggen, nou was het vandaag ook maar zo. Maar wat je hier ook leest, dat is dus dat die gemeenschap van Efeze, die gemeente van Efeze, dat die ook een levende gemeenschap was. En dat ze werkelijk een getuigenis gaven van het werk van God in hun leven, naar anderen toe. Want Demetrius zegt, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië worden de mensen overtuigd en afkerig gemaakt. Dus die gemeenteleden waren werkelijk levende getuigen van de Heer Jezus Christus. Het kwam uit in hun doen, in hun laten, in hun spreken. Niet dat ze nou altijd liepen te preken, maar ze leefden heel eenvoudig met de Heer. Dat valt op. Dat merken mensen heel gauw op. Dat werd toen ook opgemerkt. Het schijnt zo geweest te zijn, ik heb dat ergens gelezen, dat de gemeente van Colosse, aan wie Paulus later dus de brief aan de Colossense heeft geschreven, dat de gemeente in Colosse ontstaan is door het getuigenis van de gemeenteleden van Efeze. Dus dat bewijst wel wat. Dat bewijst wel wat. Die gemeenschap, die gemeente van Efeze is een levende gemeenschap geweest. Die de Heere werkelijk heeft mogen toebehoren. He, niet maar in naam, maar in wezen. Ze hebben in hun doen en laten, in alles, zich mogen laten bepalen door het werk en door het woord van hun God. Wat is dat belangrijk? Vandaag de dag ook. De vraag die klinkt eigenlijk elke week, hoe kunnen we nou de mensen van buiten bereiken? Hoe kunnen we mensen die niet gelovig zijn, hoe kunnen we ze bereiken? Nou is de situatie hier in Veenendaal weer een andere dan in de grote steden. Maar dan ben je in een grote stad, dan ben je in Amsterdam, dan ben je in Rotterdam. Hoe bereiken we dan de mensen die ongelovig zijn? Nou, daar breken we ons hoofd over en de een zegt het moet zus en de ander die zegt het moet zo. Maar dit is denk ik uit zo'n geschiedenis wel te ontdekken, dat het vooral ook het eenvoudige leven met de Heere is in de praktijk van elke dag, dat de meeste getuigenis geeft. Dat mensen het aanvoelen. We zijn anders. Ze zijn anders. Die christenen zijn anders. Niet dat ze boven ons staan, niet dat ze, om zo te zeggen, beter zijn, maar ze zijn anders. Verstaat u dat geheim? Versta jij dat geheim van de Heere in eenvoud dienen in de praktijk van je leven? Dat je daarom anders bent, dat je andere keuzes maakt, dat je op een andere manier spreekt over een aantal zaken. Wat is dat belangrijk? Uit de woorden van Demetrius blijkt ook dat Paulus heel nadrukkelijk heeft aangegeven wat het verschil is tussen God en tussen de goden. En dat je dat maar niet met elkaar kunt verwarren. Dat je niet kunt denken dat als je afgoden dient, dat je dan ook, om zo te zeggen, de levende God dient. Nee, de levende God is iemand anders dan de afgoden. Wat is het verschil? Afgoden komen voort uit het hart van mensen. Afgoden zijn bedenksels vanuit het hart en maaksels dikwijls van mensen handen. Maar God is de levende God. God is de levende die alles gemaakt en geschapen heeft. Ons als mensen ook geschapen heeft. God de oneindige die geen begin heeft, die geen einde heeft. God die boven alles staat. Die leeft en regeert tot in eeuwigheid, zegt de doopformulier. Wie is God? Veel mensen weten vandaag niet wie God is, maar in zijn woord openbaart hij zich. En Paulus heeft ook de Heere gepreekt, voorgesteld zoals hij is, de levende God. Die in liefde en in barmhartigheid bewogen is met zondige mensen. Die zelfs zo zich over mensen in zonden verloren ontfermd heeft, dat hij zijn eigen geliefde zoon naar die wereld gezonden heeft om mensen door hem te verlossen. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zegt Paulus op een gegeven moment. Dat is God, de levende God. En zo heeft hij daar in Efeze ook de Heere steeds weer opnieuw duidelijk gemaakt en verkondigd. Wat is dat belangrijk? Dat wij vandaag de dag ook steeds weer opnieuw beseffen wie God is. Als je niet regelmatig beseft wie de levende God is, dan zul je verslappen in zijn dienst. Maar wanneer je regelmatig mag beseffen wie God is, wie hij is in zijn grootheid, in zijn heiligheid, maar ook in zijn barmhartigheid en genade, dan zul je gaan merken dat dat je leven ook beheersen gaat, dat je je leven ook stempelen gaat. En dat is zo belangrijk. En daarom zou ik vanmiddag willen zeggen, besef regelmatig, sta er regelmatig bij stil wie God is, de levende God. Doe jij dat ook, jongeren? Doe jij dat ook? Sta er bij stil wie de levende God is. Demetrius heeft er moeite mee, hè, dat de kerk in Efeze groeit. Hij spreekt het uit, zijn vakbroeders krijgen het te horen. Het gevolg? Als elektrische vonken vallen de woorden van Demetrius in de harten van zijn luisteraars. En elk woord doet een vlam ontstaan. Schrik, verontwaardiging maakt zich meester van hen. Ze beginnen in koor te roepen: groot is Artemis van de Efeziërs. En de hele stad raakt in rep en roer. Iedereen loopt naar de Schouwburg. Dat is niet alleen de plaats waar toneelstukken werden vertoond, maar waar ook volksvergaderingen werden gehouden. Metgezellen van Paulus, een zekere Gaius en Aristarchus, worden gedwongen om mee te gaan. Paulus wil zelf ook er naartoe, maar hij wordt ervan afgehouden door zijn broeders. Nee, dat moet jij niet doen, Paulus, veel te gevaarlijk. En zo komen daar in dat stadion, in dat theater, komen enorm veel mensen bij elkaar. Er is een oproer in de stad. Kun je het een beetje voorstellen? Een heel stadion vol mensen. Omdat ze, ja, waarom zijn ze er? Ze weten het niet. Er staat dat velen niet weten waarom ze er zijn. Ze zijn dus eigenlijk gewoon maar meegesjouwd. Ze zijn achter anderen aangegaan. We moeten naar het stadion. Ja, waarom? Ja, nou, er is wat te beleven. Het is één grote massahysterie. En zo zie je maar weer hoe gevaarlijk massabijeenkomsten ook kunnen zijn. Hoe mensen ook daar beïnvloed kunnen worden. Als je een beetje van de geschiedenis af weet, dan weet je ook hoe gevaarlijk dat is. Ik hoef maar op Hitler te wijzen of op Mussolini. Mensen die dan met enkele redevoeringen soms hele massa's in vuur en vlam konden zetten. Maar ook vandaag de dag, wat kunnen media soms ook niet door een enkel bericht heel wat teweeg brengen. We noemen dat dan een hype. Maar ook vandaag de dag zie je die massa-beïnvloeding. Je moet er maar wel bij stilstaan dat het gebeurt. Je moet er maar alert op zijn. En daar in dat stadion waar al die mensen bijeen zijn, daar schuiven ze één man naar voren, Alexander. Alexander, je moet maar vertellen wat ze daar aan het doen zijn. Maar zodra ze in de gaten hebben dat Alexander een redevoering wil houden ter verdediging van de Joodse godsdienst, dan willen ze niet meer naar hem horen. En dan beginnen ze allemaal als met één stem te roepen: groot is de Artemis van de Efeziërs. Ze gaan 2 uur lang daar een spreekkoor aanheffen. Het gebeurt ook vandaag de dag in voetbalstadions, dat er van die spreekkoren worden aangeheven. Bedreigend. Maar je moet je voorstellen, gemeente, wat dat geweest is. 2 uur lang, duizenden mensen in dat stadion. En die hebben alleen maar geroepen: groot is de Artemis van de Efeziërs. Massa hysterie. Verzet tegen God. Hoe is het afgelopen? Uiteindelijk heeft de stadssecretaris met een paar goed gekozen woorden de zaak tot rust gebracht. Heeft gezegd: ach, het is eigenlijk hier een onwettige samenkomst. Als die Demetrius wat heeft, dan moet hij maar naar de rechter gaan. En zo loopt het uiteindelijk toch allemaal nog weer met een sisser af. Of zoals ik eigenlijk aan het begin ook zei, het bleek een storm te zijn in de bekende glas water. Maar wat wordt nou duidelijk? uit deze geschiedenis. Wat nou duidelijk wordt uit deze geschiedenis, dat is dat er een God is die leeft en dat hij meer macht heeft en groter is dan alle afgoden bij elkaar. Er werd 2 uur lang geroepen, groot is Artemis van de Efeziërs, maar Artemis was niet in staat om vuur van de hemel te doen komen, om de christelijke gemeente daar te verdelgen. Artemis was niet in staat om Paulus het zwijgen op te leggen. Net zo min als in het Oude Testament de Baalpriesters dat konden, konden ook die Efeziërs met hun geschreeuw Artemis tot leven wekken. En dan zeggen wij natuurlijk niet, want Artemis bestaat niet. Artemis is een bedenksel van het mensenhart. Afgoden. De psalmdichter zegt, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze kijken, ze zien niet. Ze hebben handen, maar ze tasten niet. En hoeveel mensen zijn er toch niet desondanks die afgoden dienen? Die met hun hart niet verbonden zijn aan de levende God, maar die met hun hart verbonden zijn aan de dode afgoden. Hoeveel mensen zijn er niet die al hun tijd en geld besteden aan dat wat geen toekomst geeft? Want als je Artemis dient, of hoe of jouw afgod er ook maar mag uitzien, of hoe of jouw afgod ook mag heten, als je afgoden dient, heb je ook geen toekomst. Je komt niet goed uit. Afgoden brengen mensen in de duisternis, in de eeuwige duisternis, als ze niet uitkijken. Wat dat betreft is het nog gevaarlijk ook. Alle godsdienst, buiten de dienst aan de levende Here, is gevaarlijk. We zien hier hoe of God erboven staat, hoe of God de werkelijke levende God is. En hoe of Hij zijn gemeente ook bewaart en spaart. En dat Hij ervoor zorgt dat, ook in Efeze, dat werk doorgaat en dat het niet te keren is. Maar hoe bemoedig. Ook vandaag de dag is de Heere de levende. Die zijn volk en die zijn kerk in stand houdt. En hij is degene die ervoor zorgt dat zijn kerk op deze aarde blijft bestaan. En dan kan hij op bepaalde terreinen soms wat minder invloedrijk worden. Maar wereldwijd gaat de kerk van de Heere toch altijd voort en verder. God staat erboven. De vraag vanmiddag is eigenlijk deze. Is heel ons hart, is heel ons leven verbonden aan deze levende God? Mag die vraag ook aan jou stellen? Je dient toch niet meer de afgoden? Hoe hoeft die er ook uitzien in jouw leven? Dat kunnen allerlei vormen zijn. Je dient toch niet de afgoden? Afgodendienst. Je komt er nergens mee. Maar de dienst aan de levende God, de Heere, dat is de dienst die werkelijk vreugde, vrede en eeuwig leven geeft. God is God, die in Christus zijn volk genade en eeuwig leven schenkt. Die mensen daar in dat stadion die gingen roepen, groot is Artemis van de Efeziërs. Maar ze hadden beter kunnen roepen, groot is God. Groot is de majesteitelijke God, die koning is van alle koningen. Amen. Laten we samen danken en bidden. U bent God, Heere, en niemand meer. U bent de levende God die de schepper bent van hemel en van aarde. En ook van ons mensen leef. En u bent het die ook in Christus ons genadig en barmhartig wilt zijn. We hebben het vanmiddag gehoord, opnieuw gehoord. We hebben het opnieuw mogen zien. Heere, wilt u geven dat ons hart en leven voor het eerst of steeds meer opnieuw verbonden mag zijn aan u. En dat we levende getuigen mogen zijn van u en van uw werk. Dat het mag uitkomen in heel ons doen en laten, in alle eenvoud, maar wel in alle oprechtheid, in alle waarheid. Heere, we zeggen u naam dank dat we deze dag ook weer uit uw hand ontvingen. Deze eerste dag van de nieuwe week. En zo wilde u ons weer door uw woord bemoedigen en toerusten. We bidden voor de komende week. We bidden weer voor onze jongeren die morgen naar school gaan. En voor de leerkrachten. Wil uw zegen, uw onmisbare zegen geven. We dragen het bruidspaar aan u op, Heere, dat in de komende week elkaar het jawoord zal geven. Wil hen zegenen. We bidden ook voor de jongeren die op kerkkamp zijn. Dat ze een fijne week mogen hebben. Bewaar en draag. Ontfermt u zich over onze jongeren, Heere. Wij willen samen u bidden of u ons nabij wilt zijn als we geroepen zijn om ons werk weer te doen. Misschien na een tijd van vakantie. Wilt u ons nieuw, opnieuw de kracht geven om ons werk te kunnen doen en te willen doen. Heer in de hemel, we zeggen u naam moedmoedig danken. We blijven om uw onmisbare zegen smeken. En dat alles alleen op grond van uw genade. Uw ontfermende liefde. In de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 97, het eerste vers, de slotzang van deze middagdienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op wil leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.